Johan de Boze, slavist, journalist, regisseur, acteur, docent, radiomaker en schrijver van het boek De Poppenspeler en de Duivelin.
Ja, goedemiddag. Al die dingen die je nu opsomt, daarvan ben ik nu nog één ding, namelijk schrijver. Want dat allemaal tegelijkertijd doen, dat heb ik achtereenvolgens gedaan.
Ik dacht wat een duizendpoot. Een boek over Kroatië, waarom juist Kroatië? Misschien niet direct het meest exotische of het meest mysterieuze van de Balkanlanden, denk ik.
Het kadert in een heel verhaal eigenlijk. Ik ben al vele jaren bezig met boeken schrijven en over al wat met Oost- en Midden-Europa te maken heeft. En ik ben begonnen in de West-Slavische landen, namelijk Polen onder andere, waar ik lang gewoond heb. Daarna ben ik naar Rusland gegaan. En nu ben ik eigenlijk door een toeval in die Zuid-Slavische, dus die Joegoslavische landen terechtgekomen. En ik was op een moment uitgenodigd om writer in residence te zijn in de Universiteit van Dubrovnik. En om aan een ander boek te werken. En ik ben daar zo gefascineerd door wat daar gebeurde, waar ik eigenlijk weinig van wist, dat ik besloten heb om daar regelmatig terug te komen en daar een boek over te maken.
Ja. Welk beeld denkt u dat de meeste Belgen of Westelingen hebben van Kroatië? En denkt u dat het beeld zal worden bijgesteld na het lezen van dit boek?
Om op de tweede vraag te antwoorden, ja. De eerste vraag is iets moeilijker te beantwoorden. Ik denk helemaal niets. Ik denk, als je mensen zou vragen van waar ligt Kroatië, dan zouden ze al heel diep moeten nadenken van in het beste geval ergens op de Balkan, maar waar dan precies en zo. En waar grenst het aan en wat is de hoofdstad en welke taal spreekt men daar en wat eet men daar, dat niet. Men kent het wel in termen van vakantieverblijf natuurlijk. Die stranden, of ja, dat zijn eigenlijk nauwelijks stranden. Het zijn allemaal keien stranden. Ja. En die eilanden, die meer dan 1000 eilanden, daar gaat men weer regelmatig naartoe. Dat was in de Joegoslavische tijd, toen Tito nog leefde. Mm-hmm. En dat is nu, dat is met die oorlog in de begin jaren 90 eventjes stilgevallen. En nu bloeit dat weer helemaal op. Mm-hmm. En is het bijna onmogelijk om nog iets te kopen aan de Dalmatische kust, omdat het zo verschrikkelijk duur geworden is.
Ja.
Dus wat weet men ervan? Niets behalve zon, zee en strand.
Ja.
En voor de rest niks. En als men wel iets weet, iets negatiefs, dan is het dat het deel uitmaakt van de Balkan. Mm-hmm. Dat er oorlog geweest is, dat je daar dus niet naartoe moet gaan. Ja. Want het is gevaarlijk. Ja. Het is, ook op het internet of zonder fora lees ik soms van hoe mensen daar over denken. Want de Balkan, daar ga ik niet naartoe. En Kroatië maakt voor veel mensen deel uit van de Balkan.
Mm-hmm. Dat is ook een issue in uw boek, maar ook gewoon. Veel Slovenen en ook Kroaten vinden niet dat ze deel uitmaken van de Balkan.
Ja, ik vind, om duidelijk te stellen vanaf het begin, ik vind wel dat Kroatië deel uitmaakt van de Balkan, want de Balkan is een geografisch gebied. Mm-hmm. Is namelijk die zak van Europa, die deelbal van Europa die daar aan de onderkant hangt, de onderbuik van ons continent.
Ja.
En dat is één groot geheel. Natuurlijk zijn er in de loop van de eeuwen breuklijnen gekomen door veroveringen, door buitenlandse inmenging, door verschillen tussen godsdiensten, door brutale oorlogen. En daardoor zijn er lijnen getrokken die men in politiek opzicht graag ziet, die lijnen, want dan is de zaak duidelijker. Dan is het niet zo'n poespas van allemaal verschillende volkeren. Je hebt het katholicisme, de orthodoxie en de islam op de Balkan. En je hebt natuurlijk ook het Jodendom, maar dat is in de Tweede Wereldoorlog zo goed als uitgeroeid. Dus dat was de vierde pijler, zeer belangrijk. En door allerlei omstandigheden in de loop van de geschiedenis zijn daar lijnen getrokken. En je hebt het Kroatië maakt deel uit, dus het oude Kroatië maakt deel uit van het gebied dat lang onder Italiaans bewind stond en afhankelijk was van de paus van Rome. En Servië en Bosnië en andere gebieden, om nu de twee grootste te noemen, die waren meer afhankelijk van de Turkse overheersing.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En ook van de Russische inmenging. En op die manier heb je dus heel verschillende. En de Kroaten zeggen graag van de Balkan begint in onze achtertuin. Maar niet bij ons. Wij zijn geen Balkan. Wij zijn de sjaal van Oost, van Zuidoost-Europa. Wij liggen daar rond, maar wij maken geen deel uit, want Balkan, dat is misdaad, dat is criminaliteit, dat is allemaal negatief. Dat is prostitutie, alcoholmisbruik op grote schaal. Dat is gevaarlijk leven. Dat is,
alles wat niet geciviliseerd is.
Ja, ja. En ik moet zeggen, de Sloveense filosoof Žižek, die heeft op een bepaald gezegd van die films van Kusturica, die dragen alleen maar bij aan dat negatieve beeld. Want mensen zien dat graag. Mm-hmm. Van die vechtende zigeuners en die wilde orgieën en die drankgelagen en dat ongelooflijke uitzinnige gedoe. Ja. Schitterend is dat natuurlijk. Ik ben er ook dol op. Ja. Maar Žižek zei van dat draagt alleen maar bij aan het negatieve beeld van de Balkan, want zo leven de mensen helemaal niet. Zo is het helemaal niet.
Niet in het dagelijks leven.
Nee, er zijn natuurlijk wel bepaalde feestjes, maar dat gebeurt hier ook. Ja. En dus in die zin, het is natuurlijk vooral veel fantasie van die Bosnische regisseur.
Ondertussen Serviër geworden en opgenomen in de Servisch-Orthodoxe kerk, onder een nieuwe naam enzovoort. Ja, 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 ja. Dus het is niet meer Emir Kusturica, maar Nemanja Kusturica, dacht ik. U besteedt nogal de aandacht om de pre-Slavische mythe, vooral in de kuststreek.
Maar ja, maar dat maakt heel uit van het hele ik hoor telefoongeluiden. Het maakt deel uit van heel dat oorlogsverhaal. Dus de oorlog van de jaren 90, begin jaren 90 in Joegoslavië, gaat natuurlijk terug op, heeft zijn wortels in de Tweede Wereldoorlog. Die Tweede Wereldoorlog heeft zijn wortels in de, niet zozeer in de Eerste Wereldoorlog, maar in de Balkanoorlogen, die daar vlak voor kwamen. Die gaan dan terug op de 19e eeuw. Ze gaat telkens terug. En dat is één lijn die daar doorloopt. En nu is Kroatië voor het eerst in zijn geschiedenis echt onafhankelijk, zonder inmenging. Enfin, voor zover een land onafhankelijk kan zijn van 4 miljoen inwoners, dat tussen alle andere landen geprangd ligt en afhankelijk is van allerlei buitenlanden voor de economie en dergelijke meer. Dus dat helemaal onafhankelijk kan niet, maar in politiek-nationalistische zin gebruikt men die retoriek. En dan is het logisch dat men op zoek gaat naar een soort van oerverklaring van wie zijn wij eigenlijk, waar ligt de basis van onze identiteit, waar begint ons Kroatisch zijn, waarin verschillen we van al de rest, wat hebben wij dat de rest van de wereld niet heeft. En dan kom je bij die oer-Slavische wortels terecht, en sommige dingen zijn waar, andere niet. Wie zal zeggen wat waar is en wat niet? Sommige dingen worden opgeblazen, zoals wij de slag van 1302 opblazen, die eigenlijk niks te maken heeft met. Maar goed, dat doet men ook. Dat doen de Kroaten ook. En dan krijg je dus van die oer- of pre- of proto-Slavische mythen die men weer. En een van die mythen is het gebruik van het glagolitisch. Dat is een schrift. Dat is wel een interessant verhaal. Eigenlijk, het glagolitisch is een alfabet dat afgeleid is van het Slavisch woord glagol, wat woord betekent. En wat eigenlijk het oer christelijke handschrift zou zijn, oer-christelijke schrift, aangebracht door monniken uit Macedonië en die op die manier de wereld...
Grieks-Macedonië.
Ja, dat is ook een belangrijk... dat onderscheid is gemaakt voor het eerst tijdens de Balkanoorlogen voor de Eerste
1913.
Daar is dat gebeurd. Nu, en dus men probeert dat op alle mogelijke manieren. Nu zie je overal opschriften in dorpjes en zo van in glagolitische tekens. Dat is zeer merkwaardig. Dus men kunstmatig heeft men dat weer nieuw leven ingepompt. Ja. Terwijl dat eigenlijk een soort van. Het was eigenlijk de bedoeling dat dat schrift het Cyrillisch schrift zou worden. Dus wat de Russen en de Serviërs nu gebruiken. En de Bulgaren en nog een aantal andere volken. Maar dat is niet. Cyrillisch is een vereenvoudigde versie gebaseerd op het Grieks. Maar het wordt heel ingewikkeld. Maar dus, om maar te zeggen, men probeert die oude dingen uit de middeleeuwen weer uit de grond te halen, op te graven en zeggen van kijk, dit bewijst dat wij een apart volk zijn. Dat wij niets te maken hebben met Bosnië, met Servië, met noem maar op.
Dus men is eigenlijk ondanks alles nog altijd op zoek naar een bevestiging van de nationale identiteit.
Dat, en dat gebeurt, dat is gebeurd Dat is natuurlijk tijdens de Joegoslavische tijd is dat allemaal onderdrukt. Ja. En toen was Joegoslavië was de mantel die over alles lag en die alles moest gelijk maken. Die vooral alles moest, niet zozeer gelijk maken, maar moest tot rust brengen. Ja. En ervoor zorgen dat die verschillende spanningen, die onderlinge spanningen, dat die niet uitbarsten. En door die oorlog zijn die... wel uitgebarsten. Enfin, die oorlog was daar de uitbarsting van. En daarna heeft men de lijnen weer getrokken, duidelijk. En daar heeft Franjo Tučman, de man die de Kroatische de chef van de Kroaten was, en heeft daar heel erg aan bijgedragen. Op een zeer extreem nationalistische manier. Als die man niet was gestorven, was hij ook voor het Joegoslavische tribunaal gehaald. Ja. Maar nu is hij een grote held. Elk marktplein in Kroatië heet het Tučmanplein.
Ja. Dus alle pleinen genaamd naar Tito. Zijn er dan 13 in Franjo Tučman?
Nee, er zijn nog Tito-straten. En Maarschalk Tito, zelfs ik was van de zomer nog in Opatija. Dus een klein dorpje, een zeer mooi dorpje in Rijeka. In de oksel van de Balkan, zou je kunnen zeggen. En daar, de hoofdstraat, heette de Maarschalk Titostraat.
Dus nog altijd.
Het bestaat nog wel.
Okay. Ja. Wat me is opgevallen in het boek, hebben we nogal een mooie en idyllisch beeld van de Kroatische kust. En dan begint er een voettocht, alleen nogal symbolisch, door de bergen. Het weer wordt slechter, het begint te sneeuwen. En u ontmoet daar een van de twee hoofdpersonen, de zogenaamde duivelin. En binnen een paar bladzijden verder is het sneeuwval, wolken, weet ik veel. En dan komt u terecht in
de Krajina. Ja, het is bewust ook zo opgebouwd natuurlijk. Hè, maar het kan geconstrueerd lijken, maar ik heb het echt zo meegemaakt. Mm-hmm. Dus ik was in Dubrovnik toen ik daar voor het eerst was. Het was in november, maar het was 22, 23 graden. Mm-hmm. Je kon gerust buiten zitten op een terras. 'S Avonds werd het... frisser, maar dan ben ik maar overdag was het echt zomers warm en dan heb ik van daaruit een bus genomen, dat was het beste vervoermiddel, naar Bosnië, richting Sarajevo, en dan ging ik kwam ik die bergen in en daar was het aan sneeuwen, dus het was echt een verschil van twee seizoenen, en dus op die manier ben ik daarmee in contact gekomen en ik dacht, dit moet ik gebruiken. Hoe verder ik de geschiedenis afdaal, hoe kouder het wordt en hoe moeilijker het wordt en dat personage, misschien moet ik daar iets over zeggen, want dat is natuurlijk de titel. Dat was het eerste wat ik had van het boek. Op het moment dat ik besloten heb om dat boek te maken, was het eerste wat door mijn hoofd schoot, dat boek moet heten De Poppenspeler en de Duivelin. En toen was in een parkje in Zagreb, ben ik gaan zitten om dat te noteren. Heb ik daar de komende maanden over nagedacht. Het had te maken met twee ontmoetingen die ik had gehad. En één was met een oude schrijver in Dubrovnik die... in de Joegoslavische tijd als poppenspeler werkte en met een poppentheater rondtrok door heel Joegoslavië en die een nogal idealistisch beeld had van dat Joegoslavië en die mij daar een ongelooflijke kerel die een ongelooflijke levensgenieter ook die alles wist van wijnen en van inktvis en ook zeer lekker gegeten, moet ook gezegd worden ik heb daar een personage van gemaakt, ik heb er wat aangedikt, ik heb daar andere mensen bijgebracht om dat wat dikker te maken. En hij staat voor het idealisme, het ideaal, de droom van Joegoslavië, de luchtbel, de illusie die uiteindelijk kapot gegaan is. Hij gaat er zelf ook aan kapot. En daar tegenover staat dan het personage van de duivelin. Dat is ook een vrouw die ik heb, die echt bestaat. Ik kan die zo opbellen als het moet nu. haar naam geef ik niet prijs, omdat ik haar een beetje wil beschermen voor een aantal. Want ik heb haar ook tot personage gemaakt en ook wat aangedikt. Een jonge vrouw, beeldschoon en zeer intelligent, spreekt 4-5 talen, waaronder Nederlands. En haar Nederlands is aan het afnemen omdat ze geen praktijk meer heeft. Mm-hmm. Maar ik heb haar leren kennen op de Universiteit van Zagreb, waar ik een lezing gaf. En zij zat in de zaal en zij zweeg geen moment. En ik was kwaad. Ik zei van, jij moet je mond houden, want ik ben aan het woord. Mm-hmm. Dus we hadden meteen ruzie. En daarna zijn we in gesprek geraakt en zijn we tot 's ochtends vroeg in het enige café in Zagreb dat 's nachts open blijft, blijven zitten. En dus en hebben we contact gehouden met elkaar. En zij was zo'n beetje zij staat voor de pragmatische, de nuchtere vrouw, jong en pragmatisch is het beste woord, die de vinger op de wonden legt, die zegt waar het verkeerd gaat. Die, als ik iets zeg over de geschiedenis en er schemert iets idealistisch in door, die dat back to the earth brengt. En die zegt van, nee, want dat kan niet. Enzovoort. Die dus altijd een beetje tegendraads werkt. En die ook politiek oncorrecte dingen durft te zeggen.
Want ze wordt voorgesteld aan u als iemand die nationalistisch is, maar eigenlijk vind ik dat er nogal meevalt. Die dame naar.
Ja, maar dat was ook zo. Ja. Het was het eerste wat ze tegen mij zei. Ik begon mijn lezing als volgt. Ik zei van, kijk, ik ga een boek schrijven over jullie land. Maar ik wil niet beperken tot jullie land. Ik wil het ook hebben over jullie buurlanden. Mm-hmm. En zij stond op en zei, dat kan niet. Als je een boek schrijft over Kroatië, dan moet het over Kroatië gaan. En dan zei ze, stak haar vinger op en zei, ga maar terug naar jouw land, zeg daar maar. En zeg dan maar dat de Balkan, dat dat niet zo één pot nat is, dat dat allemaal verschillende culturen zijn. Ja. En toen was ik eventjes, wist ik niet wat ik moest zeggen. Maar gaandeweg zijn we zeer goede vrienden geworden en valt haar nationalisme wel mee. Alleen vond ze dat, ze heeft achteraf ook gezegd, ze vond het nodig om mij op dat moment op mijn plaats te zetten. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel, dat maakt haar nog charmanter. Ja. En daarom noem ik haar ook de duivelin. Het heeft ook met haar echte naam te maken. Het is een woordspeling. Maar omdat zij dus als een soort van duiveltje verschijnt altijd. En altijd, ook als ik haar niet zie, was ze altijd in mijn achterhoofd. Ja. En ik hield ook contact per mail. Dus als ik moeilijke vragen had, stelde ik haar die vragen. En dan kreeg ik een lang antwoord. Dus op die manier neem ik die twee personages, zowel die poppenspeler als die duivelin, voortdurend mee terwijl ik aan het reizen ben. En hoor ik op mijn linkerschouder, letterlijk de linkerschouder, de poppenspeler spreken, die meer over de droom spreekt. Ja. En op mijn rechterschouder meer de nuchtere, pragmatische, soms politiek oncorrecte duivelin die zich laat horen.
Ja. Wat me ook opviel is, u zegt het net zelf, de duivelin zegt van, ja, maar je moet niet de andere landen betrekken. Wij hebben allemaal onze eigen geschiedenis, onze eigen identiteit. Maar toch vind ik dat er in het boek door mensen uit Kroatië heel veel over Servië wordt gepraat. Op een of andere manier is Servië constant aanwezig in het boek, vind ik.
Maar het is bijna zo dat de Kroaten graag zichzelf definiëren door het te hebben over wat ze niet zijn.
Mm-hmm. Elk nationalisme is meestal een schrappe
van. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Om te zeggen, ik hier en jullie daar, wij hier, zij daar, dat is het, dat is dat tweeledig denken. En dat, daar komen ze niet los van, omdat dat, het is natuurlijk, het is heel complex. Hè. Er is een droom geweest, die in de loop van de Renaissance en zeker in de 19e eeuw zeer groot is geworden, om al die verschillende Balkanvolkeren, die verschillende godsdiensten en verschillende dialecten hadden en zo, om die en verschillende culturele gebruiken, en die allemaal geïsoleerd leefden en die altijd waren bezet door een of ander buitenland, soms op een verschrikkelijke manier, zowel Venetië als de Turken, hebben alles platgebrand gewoon. Mm-hmm. En dan, dus daaruit is een soort droom ontstaan van misschien kunnen we samenwerken, misschien kunnen we één groot land vormen. En dat is dus eigenlijk, dat noemt men in de 19e eeuw het Joegoslavenstvo, dat is gepromoot door ene bischop Strossmayer, die ik een zeer waardige figuur vind, die daar zeer veel voor gedaan heeft, hoewel hij katholieke bischop was.
Een Kroaat,
ja, van afkomst. Maar hij heeft de hand uitgestoken naar de Serviërs. Hij kende Russisch. Hij stond enorm open voor allerlei. En dat is niet altijd in dank afgenomen en zo. En, dus die droom is helemaal. Eigenlijk is die droom gerealiseerd door Tito, dan na de Tweede Wereldoorlog. Nu ben ik even de vraag kwijt. Dat de stress altijd aan het woord komen, altijd aan bod komen, omdat die oorlog van de jaren 90 is. Daar ben ik wel formeel hard in, is begonnen door de Serviërs. De Serviërs dragen naar alle schuld, vind ik. En daar kun je over discussiëren of dat niet zo is of wel, maar ik vind dat de Serviërs daar een knieval over zouden moeten maken van wij zijn de smeerlappen geweest. En natuurlijk bij monden van Milosevic, die er al lang niet meer is. Jammer genoeg, want die had eigenlijk zijn straf moeten krijgen. Zoals Tudjman ook, vind ik. Maar goed. En daar is het geëscaleerd. Natuurlijk in de vooravond van die vreselijke oorlog zijn er natuurlijk dingen gebeurd. Pesterijen aan beide kanten. En als je teruggaat naar de Tweede Wereldoorlog. hadden de Kroaten een concentratiekamp waar ze alleen maar Serviërs met messen afmaakten. En niet de Joden. Dat was niet zo belangrijk voor hen. Maar die Serviërs was een soort schrikbeeld. Dat zijn de Serviërs niet vergeten natuurlijk. Dus iedereen draagt uiteindelijk schuld, zoals in elke oorlog, aan het feit dat die eraan komt. Het feit dat die dan uitbreekt, dat is nog een andere
verhaal. En dan krijg je fantoompijnen. Dat vond ik een schitterende uitdrukking.
Ja, tuurlijk. Ja, omdat het de pijn van iets wat er niet meer is, hè, van iets wat als een geamputeerde hand of arm of been of wat dan ook. En dan jeukt het daar. En dat voel je bij veel mensen nog steeds. Wat ik een belangrijk gegeven vind in dat hele verhaal, en wat te weinig aan bod komt, maar daar ga ik een ander boek over schrijven, maar dat is nog niet voor nu meteen. Nu ben ik met iets compleet anders bezig. Maar, maar dat is het thema Bosnië. Als mijn duivel, ik wil mijn duivelin roepen op mijn rechterschouder. Zeg nooit Bosnië tegen mijn land. Nee. Mijn land is Bosnië-Herzegovina, zegt ze. Ze heeft me dat 100 keer gezegd. Dus ik was weer bezig in Bosnië. No, Bosnië. En dus dat zegt al iets. Daarmee begint het, hè. Daarmee begint het.
Ja. En dan natuurlijk de grenzen, hè. Komen dikwijls terug. De onmogelijkheid van grenzen of het
Ja, maar dat is natuurlijk dat is heel die oorlog geweest. Daar heeft men grenzen willen trekken, terwijl er eigenlijk... En dan kun je zeggen van, wat is Kroatië eigenlijk? Is dat een land op zich of is dat een verzameling van gebieden, van regio's? Ja. En er worden verschillende, nogal uiteenlopende dialecten gesproken in de verschillende regio's van Kroatië. Daar zijn wij als Vlamingen.
Wat denkt u zelf?
Wat, waarover?
Of je Kroatië kunt zien als een identiteit of een verzameling van regio's?
Ik ben tegen staten. Mm-hmm. Ik geloof niet in nationale staten. Mm-hmm. Dus ik vind dat ook met betrekking tot België, eigenlijk zou je dat gewoon moeten opheffen. En laten opgaan in een groter geheel met aandacht voor de regio's. Mm-hmm. Maar geen radicale grenzen, want dat creëert alleen maar nieuwe moeilijkheden. En in Kroatië zie je verschillende invloeden. In het zuiden zie je die invloed van Italië die zeer sterk is. De enorm grote, oorspronkelijk natuurlijk de Griekse invloed, maar later die Latijnse en de Italiaanse invloed. En dan, naarmate je meer naar het noorden gaat, kom je dan in Habsburgs gebied. En naarmate je meer naar het oosten gaat, kom je dan in Turks gebied. En dus die verschillende invloeden zie je overal in het straatbeeld, in de mentaliteit van mensen, in de manier van eten en zich kleden. Het zit overal in. En, dus die verschillen zijn zeer groot. Dat maakt het alleen maar rijker natuurlijk. Hè. Ik vind ook niet dat dat weg moet. Integendeel. Ik vind het alleen niet gezond om dat op te blazen tot iets. En dat weer voor te stellen als wij zijn eigenlijk beter dan. Wij waren, toen jullie nog gras aten, waar zaten wij al in een paleis. Zoiets. Dat soort denken. Dat vind ik heel gevaarlijk.